We gaan beginnen, het is 8 uur, ik had even niet in de gaten. Welkom, iedereen die kijkt. Het is weer woensdagavond, dus we gaan weer met Handelingen verder. Dat kunnen we veel beter doen dan waar we het net allemaal over hadden, politiek. En dat soort zaken, het brengt alleen maar oneenigheid. En de hoop is toch bij ons in de Heren en niets anders op deze wereld. Dus Tom, wil jij voor ons beginnen met gebed? Amen. Handelingen, even kijken, 23. Vorige keer hebben we, zijn we tot met vers 30 in Handelingen 22 gekomen. En nu zitten we in Handelingen 23. Paulus die is dus, ze hadden hem bijna gegezeld, maar hij is een Romein. Dus dat is niet doorgegaan op het laatste moment, maar dan krijg je dus, na Romeins gebruik moet je ook keurig voor de rechtbank. En hier wordt hij voor de grote raad gebracht. En dat is de grote raad. Nou, als je de raad kijkt in de Bijbel. Met de tijden van de Heer Jezus. Als je dat zoek het maar eens op. En dan bestaat het Sadduceeën, Fariseeën, de ouderlingen van het volk. En ze zijn allemaal altijd anti. Tegen Christus, ja. Wie er voor de raad verschijnt. En dan zie je Christus komt uiteindelijk voor de raad. En dan heb je ook de apostelen die komen voor de raad. 2 keer. En nu staat Paulus ook weer voor die raad, ja. En zij willen Paulus ook liever kwijt natuurlijk. Maar Paulus die mag, kijk als je 22 vers 30 leest. En des andere daags willende de zekerheid weten waarom hij van de Joden beschuldigd werd. Hè, die Romeinse overste. Maakte hij hem los van de banden en beval dat de overpriesters en hun gehele raad zouden komen. En Paulus afgebracht hebbende stelde hij hen voor hen. Dat is de situatie die we hebben. Dus Paulus staat voor de raad. En Paulus, ja, kan je het helemaal zo voorstellen dat hij daar staat. En de oog op de raad houdende. Hè? Dat is, kijk me aan. Hè? Dat moet ik nog even aan jou denken toen het zat. Dat ik tegen jou praat. En, zo. En dan, kijk me aan als ik praat. Ja? En dat doet hij ook. Want dat zegt hij al tegen. Als hij ze strak aankijkt. Mannen, broeders. Ik heb met alle goede consciëntie of geweten voor God gewandeld op deze dag. En dan krijg je toch een rare situatie. Want dan zie je, dus dan zie je dat de hoogpriester in vers 2, maar de hoogpriester Ananias beval degene die bij hem stonden dat ze hem op de mond zouden slaan. Wat een beetje aparte reactie, toch? Daar denk ik net al. Moet je ons voorstellen, toen hij daar stond, je kan het zo lezen, maar hoe zei hij dat? Stel je voor, jij staat of ik sta en ik kijk ze aan, zij willen mij beschuldigen met leugens. En ik zeg. En dan staat er. Mannen, broeders. Ik heb met alle goed geweten van God gewandeld op deze dag. Daar zeg ik ook iets mee, hè? Ja,
ik wel.
Ik. En hoe zit het met jullie? Ja? Want dat kan alleen die reactie verklaren in vers 2. Dat hij gelijk een klap voor zijn hoofd krijgt van de hoofdpriester. Hij begrijpt heel goed wat Paulus bedoelt. Dus ja, hij zegt. Ik heb met alle goed geweten voor God gewandeld tot op deze dag. En als je erover nadenkt, als Paulus dat zegt, dan staat hij tegenover hun, ze willen hem vervolgen. Hij is zelf ooit ook een van hun geweest. Heeft hij dan ook een goed geweten gehad? Nou ja, het geweten, want daar gaan we het eigenlijk vandaag een beetje over hebben. Wat is nou een geweten? Hij zegt, ik heb hier met een goed geweten. Je hebt verschillende soorten gewetens in de Bijbel. Nou, we weten, Romeinen 2, laten we daar even heen gaan, het geweten. Kan je altijd op je geweten vertrouwen? Nou, ja en nee. Het geweten van een mens kan veranderen. We hadden het net over ja, homofilie of mannen met mannen. En dat hun geweten hun aanklaagt. Maar tegenwoordig, nou jij zei, die heeft hoeveel kinderen?
Zes.
Zes? Heeft die man zes?
Zes kinderen.
Een homostel, heeft zes kinderen. Zes. Wat, nee? Nee, ik heb het over. Je hebt tegenwoordig ook homo's, die hebben kinderen. Oh. Zelf kinderen. Huh? Ja, hoe kan dat? Dat kan ook niet. Nee, dat snap ik.
Nee,
maar je hebt. Ja, oké. Okay. Nee, maar ik bedoel, heeft hij ook kinderen? Ze hebben, je hebt ook homostellen, die hebben kinderen. En ik, hoe kan dat? Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar die groeien op in de situatie dat hun geweten niet aanklaagt dat mannen met mannen samenleven. Want ze zijn klein, ze hebben die kinderen zijn in het gezin. Ja, gezin. Nee. Hoe ga je dat zeggen? Ja, mannen. Echtpaar, ja, echtpaar wil ik ook niet zeggen. Nou, een stel, maar noem het maar hoe je het om me wil. Maar die komen daar als een babytje en die groeien ze op. En dan hebben ze geen geweten. Want zie je dat er geweten. Terwijl als je een normale kind neemt dat opgroeit bij vader en moeder, wat bijbels is, die weet gelijk al dat als je mannen met mannen ziet, dat klopt niet. Dat zegt ze geweten al. Dus ja, dus je ziet het geweten, dat kan je dus niet altijd op afgaan. Wat is nou precies het geweten? Het kan ook veranderen. Als je geboren bent in zonde, dat zijn we allemaal, dan heb je een bepaald geweten. Dan kan je dus in een kerk komen en dan gaat je geweten, gaat daarmee in overeenstemming wat daar geleerd wordt. En als je nog verder gaat, kom je in een situatie dat je gaat bijvoorbeeld recht snijden, dan zie je weer dat je geweten gaat veranderen. Ja, op bepaalde punten. Nou, dus wat is geweten? Nou, geweten in Romeinen 2. Zegt Paulus iets over de heidenen. In vers 13. Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gewoon rechtvaardig worden. Maar ja, de heidenen hadden de wet niet. Dus, hoe kan je die nou oordelen? Dat staat ook, want wanneer de heidenen die de wet niet hebben, van nature de dingen doen die de wet zijn, deze de wet niet hebbende, zijn zichzelf een wet. Hoezo? Nou, als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten. Dat staat niet dat de wet in hun hart geschreven is. Wanneer is de wet in hun hart geschreven? Daar hebben we het zondag over gehad. Het is een nieuw verbond. Dus verwar dat niet, hè. Het is niet de wet die er in het hart geschreven is. Het werk der wet. Dus dat wat. Kijk, als je kijkt naar De landen, overal hebben ze wetten. Je mag niet doden, je mag niet stelen, dat soort dingen. Het werkt de wet. Maar ja, er is overtreding. Ook weer. In Romeinen 4 vers 5 staat, de wet werkt toren. Ja? Omdat je overtreedt. Maar ieder mens heeft van nature dus de wet, de morele kant dan, niet de sabbat natuurlijk, maar wel die andere 9 geboden, die hebben ze in hun harten geschreven. Het staat hier ook, ja. Geschreven in hun harten. Daarom weet iedereen wat goed en fout is. Ja. Ja, je weet het zelf wel. Daar staat hier ook. Hun geweten. Ik zei elke keer maar geweten hoor. In plaats van conscientie. Hun geweten medegetuigende. Dus het geweten zit in je hart. En dat getuigt dus mee. Je geweten gaat. Wanneer gaat het getuigen? Meestal. Nou, als het goed is. Dan is het stil bij jou. Van binnen. Het is pas als je gaat zondigen, het is een standaard, van goed en kwaad. Dus als je kwaad bent en er is overtreding, de wet werkt toorn, dan gaat je geweten getuigen. Nou, dan weet je, dan krijg je schuldgevoel. En dan weet je dat het fout is. Dat is wat het geweten doet. En dan zie je wat er dan gebeurt. Dus je kan dat natuurlijk schuldig. Als je geen last van je geweten hebt, zeggen we ook, ik heb een schoon geweten, ik heb een rein geweten gedaan. Met andere woorden, ik ben onschuldig. Ja, dat zegt niks. Paulus zegt, ik heb ook, we gaan het zo meteen zien met Paulus, hij zegt dat nog een keer, geweten, en dan denkt hij, maar hier zie je, wat er dan gebeurt, hè? Je geweten getuigt, en wat krijg je dan de reactie van de mens is, van binnen, en de gedachten onder elkander hen beschuldigende, of ook onschuldigende. Dus, het geweten getuigt, dus je krijgt een schuldgevoel en dan krijg je de reactie van de persoon. Dat is of het ontkennen, ja. Dus weet je wat je dan krijgt? Er staat hier onschuldigen. Nou, weet je wat dat is? Dat is goed praten. We gaan de mensen goed praten. Ze hebben een schuld, maar ze gaan het goed praten. Of beschuldigen dat je het gewoon erkent. En onschuldigen, dat is, iedereen doet het toch. Als iemand tegen mij, aan mij vraagt, bam, het gaat gelijk. Hè? Aan mij vraagt, kan het niet zo, zwart? Ik zeg, nee, want dat doe ik niet. En ik zeg dan ook nog een keer bij, want dat mag toch niet bij de wet. is het gelijk, bam, en dan gelijk beginnen ze. Nou ja, ik vraag het maar, joh, en iedereen doet het toch? Zie je, gelijk, verontschuldigen, goed praten. Nou, waar je het heel mooi bij ziet, dat is in Johannes 8, vers 9. Daar moest ik aan denken dat die farizeeën, die hebben een vrouw op overspel betrapt. Nou, dat kennen we allemaal, dat verhaal, denk ik. En in vers 3 zie je de schriftgeleerden, de farizeeën, brachten hem, tot hem een vrouw in overspel gegrepen. En aangesteld hebben in het midden, zeiden zij tot hem, meester, deze vrouw is op de hete daad zelf gegrepen, overspel begaan. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat er zulke gestenigd worden, gij dan, wat zegt zij? Wat zegt gij? En dit zeiden zij hem verzoeken, opdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Je ziet hier, kijk, volgens de wet, schuldig. Dus ze hebben een geweten van de wet. Ze heeft dat gedaan, ze is schuldig. Maar ze zijn natuurlijk ook niet eerlijk bezig, want als je kijkt in vers 5, dat Mozes al gezegd heeft, als je naar Leviticus gaat, staat daar, zowel de man en de vrouw moeten gestenigd worden. Ze trekken alleen, neem alleen de vrouw mee. Maar die man, die hadden ze ook mee moeten nemen. Dat doen ze niet. Nou oké, dus dan zie je, dan blijft hem vragen in vers 7. En dan zegt Christus, en dan zie je waar we met Matthäus 5 ook mee bezig zijn. Dan gaat hij door naar de hart. Dan zegt hij, die van u lieden zonder zonde is. En je kan jezelf misschien al vragen dat hij bedoelt deze zonde van overspel. Ik zeg niet dat het zo is, maar wie van u zonder zonde is, werp de steen op haar. De eerste steen. En dan zegt hij dus niks in vers 8. En in vers 9, dan zie je, dan is het precies wat we net in Romeinen 2 lazen. Medegetuigende en dan... Hoe zegt hij de Romeinen 2? Ik zeg het nog eventjes. Geweten medegetuigende. Dus dat verklaart hun schulden. En dan zie je dat ze niet in één klap zeggen ja of ze gaan gelijk weg. Want de gedachte onder elkaar heen beschuldigende of ook onschuldigende. Dus ja, het beschuldigt, ik erken het of ik ga het goed praten. En dan zie je dat ze één voor één afdrijpen. Dus dan gaat Christus naar de binnenkant en dan pakt hij ze precies om te laten zien dat ze allemaal... schuldig zijn. Maar je ziet wat er dan gebeurt, hè? Zij dit horende, kijk, en van hun geweten overtuigd zijnde. Zie je wat Romeinen 2 zegt? Gingen uit de een naar de ander, beginnende van de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. Nou ja, en dan zegt hij Christus dan, waar zijn ze dan in vers 10? Niemand u veroordeelt. Nee, ze waren al veroordeeld van binnen door hun geweten. En dan zegt Christus. Niemand, zegt ze tegen hem, niemand heren. En Jezus zei tot haar, zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Met andere woorden, zondig niet meer deze zonde. Ja. Nou, dan zie je dus een voorbeeld hoe het geweten werkt. En dan medegetuigd en onschuldigend of beschuldigende. Ze zaten daar en ja, dan druipen ze één voor één af. Nou, oké. Nou, als Paulus zegt, dus in mijn handeling. Hij zegt, ik, 23... Hoe zei hij het nou weer? Ik, oh ja, met een goed geweten. Ik moet even kijken dat ik het wel goed zeg. Gaan we naar Romeinen 9 vers 1. Want dat geweten, Paulus zegt dat hier. Als hij zegt, ik heb met alle goed geweten voor God gewonnen tot op deze dag. Dan betekent dat hij dat zegt daar als de gelovige Paulus. Nou. Dat heeft Paulus gedaan. Als je Romeinen 9 vers 1 ziet, dan zie je ook dat daar staat, als jij Gods geest ontvangt, dus als jij gered wordt, dan gebeurt er iets. Hè? Jij hebt net je gebed al genoemd, dan word je verzegeld, en we worden gedoopt door de Heilige Geest, we worden besneden zijn we geestelijk, we zijn levend gemaakt, overgezet, al dat soort dingen. Maar we zijn ook verzegeld door de Heilige Geest, en de Heilige Geest komt in me wonen. Maar je ziet ook in Romeinen 9 vers 1, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, mijn geweten, mijn medegetuigenis geven door de Heilige Geest. Zie je dat? Als jij gelooft, komt de Heilige Geest dus in je hart, hij komt in je wonen, en tegelijkertijd gaat hij getuigenis geven in je geweten. En daar zie je dus, van een ongelovige naar een gelovige, dat het Heilige Geest gelijk dus gaat in je geweten getuigen, dan gaan dingen veranderen. Ja. En... ja, als je recht snijdt, dan gaat het ten goede. Als je niet recht snijdt, dan ga je dingen Ja, dan getuig je niet altijd, maar dan word je iets geleerd vanuit de Bijbel, waardoor ook je geweten wordt gevormd in overeenstemming met de leer van de kerk waarin jij zit. Ja, jij hebt je ook schuldig gevoeld over dingen dat je zei, ja, hè? Maar ik hoef het niet te zeggen hier nu wat dat was. Maar omdat je dacht vanuit de leer, uit de Bijbel, dat dat niet mocht en je kreeg een schuldgevoel. Dat schuldgevoel is nu verdwenen. Hoe komt dat? Heilige Geest getuigt nu in je geweten in overeenstemming met gezonde leer. Dan zie je gelijk dat het verdwijnt. En Paulus, die zegt dus ook, ik heb dus met een goed geweten altijd gewandeld tot op deze dag. En bedoelt hij vanaf het moment natuurlijk dat hij een gelovig is geworden. Ja, niet over de tijd dat hij nog daarvoor bezig was. En, oké, ga even mee naar 24 vers 16, handelingen 24 vers 16. En dat is als wij als gelovigen zijn, hebben de Heilige Geest ontvangen. En dat, ja, waar ben je mee bezig? Met de dingen voor de Heer. En Paulus zegt, ik ga mij oefenen. Kijk, 24, 16. Hierin oefen ik mijzelf om altijd een onergelijk geweten te hebben bij God en de mensen. Dus een geweten wat jou niet aanklaagt. Dus niet aanklaagt, schuldig verklaart. Dus een zuiver geweten. Onergelijk. Dat is jou niet erger. De Statenvertaling spreekt vaak over ergeren in je geweten. Nou, wanneer gaat het je ergeren? Dus als het jou gaat aanklagen. Paulus, ik oefen mij daarin. En hoe doe je dat dan? Nou, het is dus de Heilige Geest die in je woont. De Heilige Geest getuigt met mijn geest, dat ik een kind van God ben. Ook in mijn geweten. En ja, in feite is het natuurlijk zo, de wandel voor de Here, als dat natuurlijk in overeenstemming met zijn wil is, Paulus zegt zondig niet meer, of dat zei weer Jezus, maar wij, God wil ook dat. Wat is de wil van God? Dat wij een heilig leven leiden, toch? Ja, omdat je onthoudt van de hoererij, dat soort dingen. Dus als je daar van dat soort dingen allemaal onthoudt en in overeenstemming met de gezonde leer wandelt, ja, dat is, dan krijg je een onergelijk geweten. Word je niet schuldig verklaard. En dat is een oefening, zegt Paulus. Ik oefen mij daar constant in om voor God, maar ook voor de mensen, dat onergelijk geweten te hebben. Nou, dat is dus een onberispelijk heilige wandel voor de Heer. Ja. Kunnen de mensen jou niks voor beschuldigen en een kwaad geweten bezorgen? En je hebt voor God ook een schoon, een rein geweten. Dus ja, dus het geweten verandert als Gods geest erin komt. Je hebt daarvoor natuurlijk ook wel een geweten gehad altijd. Natuurlijk. Ligt een beetje waar je opgroeit. Kijk, als ik weet ook wel, als ik in de achterbuurt in Los Angeles ergens opgroei. En ik groei op in een crimineel, in zo'n maffiamilieu. Ja, de eerste keer dat je iemand doodschiet, krijg je last van je geweten. Maar als je dat 2 keer, 3 keer, 4 keer doet, dan is dat heel gewoon geworden. En dan komt het. Dan hebben ze helemaal geen last van hun geweten meer. En dan wordt ze iemand gelovig. En opeens komt Gods geest zich tegen in zijn geweten en hij komt in hem wonen. En wat gebeurt er dan? Als iemand gered wordt, hij stopt met stelen. Hij stopt met overspel. Hij stopt met moorden. Dat gebeurt met gelovigen, mensen die gelovig worden. Kijk maar naar Paulus. En dan zegt hij, hé, ik sta hier met een goed geweten. Dan ziet er wat er gebeurt met je geweten. Dat klaagde de eerste mens eerste keer aan en dan wordt het minder, omdat hij het zo vaak doet. En dan op een gegeven moment wordt hij gelovig. En dan bam, gaat Gods geest gelijk in zijn geweten werken. En in de inwendige mens. En dan krijgt hij dus ook een onergelijk geweten. Omdat hij met dat soort dingen dus gestopt is. Nou, gaan we mee naar 2 Timotheus 1 vers 3. 2 Timotheus 1 vers 3. 2 Timotheus 1 vers 3. Timotheus 1 vers 3. Nou, wat zegt Paulus daar? Dat is alweer bijzonder. Ik dank God die ik dien van mijn voorouders aan in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uw gedachten ben in mijn gebeden nacht en dag. Dus hij dankt God dat hij van zijn voorouders af in een rein geweten God dient. Van zijn voorouders af. In een rein geweten. Dat is apart. Ja, hij had dus, dat is van zijn voorouders af, hè? Dus dat is al van zijn geboorte af. Dus dan praat hij ook over de tijd dat hij een vervolger was. Dus hier praat hij dus over het feit dat hij een geweten had, een rein geweten, voordat hij gered werd. En hoe kan dat? Ja, dat kan. Er zijn heel veel mensen die denken God te dienen met een rein geweten. Maar dat komt omdat het hun geleerd wordt in overeenstemming. Paulus, ja, wat deed hij? Want hij spreekt hier dus van een rein geweten volgens de wet. Hij was toch onberispelijk naar de wet. Ja. En als jij denkt God een dienst te doen, dus Christus vervolgen, dat is iemand bijvoorbeeld die zichzelf God gelijk maakt. Nou, die moet gedood worden. Ja? In plaats van te geloven, ja. Dus dat heeft Paulus ook gedaan. Dus Paulus dacht, hij had dat moeten geloven. Als hij natuurlijk naar Christus had gekeken of had gehoord, dan weet hij al die tekenen en wonderen, had hij kunnen weten natuurlijk, hé, dat was wel de Messias. Maar Paulus geloofde niet. Ja. Hij was een religieuze man. Hij zag zichzelf dus als goed. Zo zien alle religieuze mensen zich. Die denken, nou ja, ik doe mijn best, kijk wat ik allemaal doe. Dus ik kom er wel. En hij heeft dus ook al die dingen gedaan waarvan hij dacht, ik dien God hiermee. Ik heb een rein geweten. Ik doe exact wat de wet zegt. En daarom kan ik dus zeggen, van mijn voorouders heb ik dus God gediend in een rein geweten. Maar ja, dan wel, wacht even. Dan heb je dus eigenlijk twee periodes. De periode van als een ongelovige en de periode van de gelovige. De eerste periode was dus een kwaad geweten. De tweede periode is een goed geweten. Maar hij dacht een rein geweten te hebben. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo. Gaan kijken hoe het nu is. Dus dat was onder de wet, ja. Paulus als een ongelovige volgens de wet. Maar als je kijkt in 1 Timotheüs 1 vers 3. Dan zie je wat de voor nu de standaard voor het goede geweten is voor de hele mensheid. Maar dan moet je wel gelovig worden. In vers 3, gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven als ik naar Macedonië reis, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Dus blijf bij de gezonde leer. Nog zich te begeven tot fabelen, eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Dus de stichting zit in het geloof, in de gezonde leer. Niet gewoon in het geloven, want je kan overal in geloven. Nee, in het geloof. Daardoor word je gesticht en opgemaakt. Maar het einde, dus het, daar heb je het woordje einde trouwens, zie je? Het einde van het gebod. Dat wil zeggen, de bedoeling van het gebod uit vers 3, dat hij zegt, geen andere leer te leren, dat is, kijk, het resultaat, dus het einddoel van dat gebod is, dat hij dat zegt, dat je dus krijgt liefde uit een rein hart. Ja, dat is door het geloof alleen. Dat is de boodschap. Wordt je hart gereinigd door het geloof. En kijk, en uit een goed geweten, liefde uit een goed geweten, dat is dus een geweten wat gesterkt is door de gezonde leer. En uit een liefde uit een ongeveinsd geloof. Dus ziet hier, die leer, waar Paulus ook spreekt, geen andere leer te leren, maar die hij leert, dat geeft jou dus een goed geweten. Met andere woorden, als je ervan afwijkt, dan heeft een gelovige dus geen goed geweten. Nee, want je wijkt af. En dan krijg je dus, want als je verder gaat, want kijk, als je naar vers 11 gaat, kijk, in vers 6 zie je dat er zijn sommigen zijn afgeweken, die hebben zich gewend tot ijdelspreking en dan willen de leraars der wet zijn. Niet verstaan nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. Nou, we weten, de wet kan je wettelijk gebruiken. Waarvoor die bedoeld is, namelijk iemand te laten zien dat hij schuldig is. Dat hij gered moet worden. Maar hij niet weet dat de rechtvaardige de wet is niet gezet. Dus wij zijn gerechtvaardigd, dus wij zijn niet onder de wet, toch? Nee. En dan zie je die hele lijst staan. En dan in vers 10 aan het eind, de hoereerders die bij mannen liggen. Daar heb je die bij mannen liggen, ja, dat is homofilie. De mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen en zo weer iets anders tegen de gezonde leerlingen. Naar het evangelie, de heerlijkheid, de zalig Gods dat mij toebetrouwd is. Je zou kunnen zeggen, dat is de definitie van de gezonde leer. Het evangelie, het goede nieuws van de heerlijkheid, van de zalige God. En dat is aan hem toevertrouwd. En dat noemt hij de gezonde leer. En dat is de gezonde leer die ons een goed geweten geeft. En als je daarvan afwijkt, je ziet in vers 7, er zijn weer mensen die gaan komen met de wet, dan ga je dat goede weten dus verlaten. Nou, voorbeelden zijn er te over, toch? Als ik naar mijn eigen kijk, iedereen die uit een andere leer komt en naar de gezonde leer is overgegaan, die weet precies, weet van zichzelf hoe het zit. Vergeving van zonde bijvoorbeeld. Nu, je bidt toch nooit om vergeving van zonde? Vroeger deed ik dat wel. En als ik het niet deed, kreeg ik een schuldgevoel. Dacht ik, ja, niet al mijn zonden. Elke avond toch even kijken, heb ik ze allemaal gehad? Ja? Ja. Of, nou ja, je zit ergens en je zegt, ja, dat mag niet zitten. Anders komt de Heer en die neemt me niet mee. Dus ik voel me schuldig. Al dat soort dingen. Dat is compleet verdwenen. Want een goed geweten is een geweten dat jou dus verder nooit aanklaagt. Maar als je dus afwijkt, in dit geval heeft hij het over de wet, dan krijg je dus een slecht geweten. Het gaat jou schuldig verklaren op momenten dat je het helemaal niet bent. Maar dat komt omdat je het niet weet. Je zit onder een andere leer. Dat is het. En dus ja, de standaard voor een goed geweten, dat is dus de gezonde leer. Het evangelie van de zalige God dat aan mij toevertrouwd is. En dat zegt hij, dat hij aan hun moet leren. En dan krijgen ze een liefde uit een goed geweten. Ja, en dat is wat je wil hebben, toch? Dus ja, en dan zie je iets moois staan. Als je naar vers 12 tot met 16 kijkt. Nou ja, dan zie je dus Paulus, die zegt dus hoe hij was in vers 12. Hij zegt eerst, hij dankt God dat hij hem in de bediening gesteld heeft. In vers 13 zie je dat wie hij was. Die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukking. Maar mij is in barmhartigheid geschied terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Ja, hij had toen een goed geweten, dacht hij. Ja. Maar nu ga je lezen, als je verder leest, door de genade onze Heer is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en allen aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied opdat Jezus Christus in mij die de voornaamste ben al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De eerste in vers 13, dat is hoe die was, de vervolger van Christus. En de vers daarna is die een verkondiger van Christus. Eerst de grootste vijand. Nou, de grote prediker van Gods genade. Dus wat je hier nou ziet staan, dat Paulus nu dit schrijft, hij heeft nu een goed geweten, hè, door de gezonde leer, veroordeelt dus Paulus wat hij toen ook onder een goed geweten gedaan had. Alleen het was wel een goed geweten waarvan hij dacht, door de wet, maar dus geen goed geweten was, want hij vervolgde Christus. En dat laat hij nu zien hier, want hij heeft nu een goed geweten. Dus ja, en als je kijkt 1 vers 19, nou zie je dus wat je met je geweten kan doen. Je kan het verstoten. Want hij zegt in vers 18, dit gebod beveel ik u, mijn zoon, Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt. Houdende het geloof. Het geloof. Vers 4 heeft hij het ook, sticht die gods die in het geloof is. Het geloof, uit geloof tot geloof. We hebben zondag ook nog gezien. Je hebt het geloof in, je hebt het geloof van. En je hebt de stelsel van waarheid, de leer van Paulus. Dat is ook het geloof. En daar praat hij over. Houdende het geloof. Dan strijd je de goede strijd. En heb je een rein geweten. Zoals Paulus dat ook zei voor de raad. Kijk. En een goed geweten, van welke sommigen verstoten hebbende, van het geloof schipbreuk geleden hebbende. Ja, dus je kan natuurlijk afwijken. Nou weet je, ja, dat is met jou ook zo, hè? Toen jij deze boodschap leerde kennen, ging je daarna nog eens een tijdje, ik weet niet hoe lang het duurde, ging je naar de kerk nog steeds. En toen zat je, maar ja, dat klopt niet, dat klopt niet, dat klopt niet. Ja, dus zo constant, dat kreeg je, ja. Maar ja, goed, er zijn toch mensen, we weten, die deze boodschap horen en het verlaten. Om allerlei redenen. Denk maar eens aan de gelaten. Nou, als je deze boodschap verlaat, ga je altijd... Ja, je gaat of naar de wet... Dan ga je naar de charismatische of de evangelische beweging of de reformatorische kerk. Nou, de charismatische beweging is meer 1 Korinthe of de Korinthe. Maar uiteindelijk gaan die natuurlijk ook onder de wet. Of je gaat naar Alverzoening, dat kan ook nog, of naar Handeling 28. Maar over het algemeen gaat men terug naar de wet. Nou, en dan zie je dat je dan schipbreuk leidt van het geloof. En dat betekent, als je even doorgaat, dan ga je het geloof dus dichtschroeien. Kijk naar 4 vers 1 en 2. Want Paulus zegt daar al, doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geest en leringen der duivelen. Dus je komt onder een andere leer, waarvan Paulus zegt, nee, blijf bij deze leer. Dan heb je ook... liefde uit een goed geweten. En de standaard is het geloof de gezonde leer. En dan zie je, er zijn dus andere leerlingen. En dan, vallen dus ook van het geloof af. En dan, door geveinsdheid, de leugensprekers hebben hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid. Nou ja, wanneer ga je iets toeschroeien? Brandmerken. Als je iets brandmerkt, dan weet je, dan wordt dat gevoelloos. Net zoals eelt. Je kan erin prikken. Dat komt door de wrijving. Dus ja, je krijgt natuurlijk een geweten. Dat zegt, dat klopt niet. Maar ja, goed, dan ga je op een gegeven moment dichtschroeien. Dus iemand die deze boodschap verlaat ook. We zeggen wel eens, nou, dat vergeet je nooit meer. Maar je wilt toch niet constant, als je ergens anders zit, constant voelen dat je schuldig bent. Dus wat doen we? Gaan we dichtschroeien. Niet aan denken. Gewoon doorgaan. Niet aan denken op een gegeven moment. Als je maar vaak genoeg, dan gaat het op een gegeven moment krijgen minder en minder last van. Totdat je iemand natuurlijk er weer mee confronteert. En zegt, hé, maar zit toch sowieso. Dan wordt het weer eventjes in het leven geprikt. En dat willen ze natuurlijk niet. Maar ziet u, het geweten kan je dus met een brandijzer toeschroeien. Dat betekent dat je het doodmaakt. Dat het niet meer gaat spreken. Dat het jou schuldig gaat verklaren. Omdat je de gezonde leer hebt verlaten. Dus zie je, dat geweten kan dus alle kanten met jou op. Maar wij weten, er is maar één goed geweten, en dat is als het onder de gezonde leer is. En dan heb je een goed geweten, een sterk geweten. Kijk in 2 Timotheüs 4 vers 3, en dat is eigenlijk wat er dan ook gebeurt. Hier staat wel niet het woord geweten, maar want er zal een, 2 Timotheüs 4 vers 3, er zal een tijd zijn wanneer zij, dit is de laatste brief van Paulus, hè, dat is de brief waar de lichaam Christus al helemaal in afvalligheid is. Ze hebben hem allemaal al verlaten. Dan zegt hij ook, er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Op een of andere manier. Misschien om een of andere reden. Misschien dat het alleen maar geloof is. Vinden ze soms ook wel eens moeilijk om te accepteren. Je moet toch wat doen. Of het is misschien niet groot genoeg. Of er is niet genoeg voor de kinderen. Of weet ik het allemaal niet meer. Maar dan ketelachtig zijn er wel gehoor. Zullen zij zichzelf leraars opgaderen. Naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor af. Van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabel. Het is wat, als je de gezonde leer verlaat, noemt hij dat je naar fabelen gaat. Een fabel is een verhaal met een mooie, hoe zeg je dat ook in een... Ja, een happy end, maar ook met een boodschap, een moraal erin. De verloren zoon bijvoorbeeld, zo'n verhaal bijvoorbeeld. Dat hoor je natuurlijk in de kerk elk jaar. Elk jaar wordt dat verteld. En het is altijd dezelfde moraal. Maar ik weet, en jullie ook, denk ik, dat het klopt niet. Want je moet het uitkrijgen rechtgesneden en dan komt er een heel ander verhaal uit. Dus het is inderdaad een fabel dan. Het is niet in overeenstemming. Maar je ziet, ze gaan hun oor van de waarheid afwenden. En dan keren ze zich tot fabelen naar een andere leer. Leer van de duivel. En dan ga je geweten dus dichtschroeien. Dat moet je wel doen. Nou, dus, nou ja, en dat is in feite wat we net in Romeinen 2 lazen. Dan ga je dus dat constant dichtschroeien, dus ook dus dichtschroeien zegt Paulus, maar onschuldigen, Romeinen 2, hè? Onschuldigen, goed praten, dichtschroeien. Nou, kijk in 1 Timotheüs 3 vers 9, daar staat hier het over, en dat geldt al voor de diaken, maar dat geldt eigenlijk voor ons allemaal, maar daar is het zeker een heel belangrijk voor de opzieners in de gemeente. Is een voorwaarde van de diaken bijvoorbeeld. Vers 9. Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. Nou, we hebben de verborgenheid van het geloof. We weten allemaal wat het is. Het evangelie, Gods naam. Was verborgen. Hoe houd je dat nou in een rein geweten? Dat is eigenlijk wat Paulus zegt. Ik oefen mij altijd om een oneigenlijk geweten te hebben. Dat, eigenlijk wat staat hier. Je moet dat dus in een rein geweten houden. De verborgenheid van het geloof. Nou, hoe doe je dat? Nou, dat is gewoon. Je gelooft het. Je staat ervoor. En je gaat het gewoon doen. Dat is het in een rein geweten houden. Dus gehoorzaamheid des geloofs. Gehoorzaam aan de brief van Paulus. En dat is de verborgenheid van het geloof in een rein geweten houden. Dus ja, je hebt, als je gered bent, dan is je hart zijn gereinigd door het geloof. En dan begin je dus eigenlijk helemaal opnieuw. Heb je een rein geweten. Maar je ziet het. De enige manier om rein te houden is de verborgenheid van het geloof te houden. Geloven, doen, ervoor staan en uitvoeren. Zo simpel is het eigenlijk. Dus ja, en dan, ja, dan zie je in 4 vers 2 natuurlijk het tegenovergestelde. Dat is, dat hebben we net gelezen. Dat is als je natuurlijk je geweten met een brandijzer gaat toeschroeien. Omdat je die verborgenheid van het geloof niet houdt. Nee, je wijkt er vanaf. Nou ja, kijk. Ik dacht, nou, we hebben nog even tijd. Kan nog via 1 Korinthe 8. Nog twee teksten over geweten. Die wel interessant zijn. 1 Korinthe 8. Ik heb er eigenlijk een onderwerp van gemaakt. Het is een interessant en belangrijk onderwerp. Want 1 Korinthe 8. Nou, daar staat ook het een en ander over geweten. In vers 1 spreekt hij over de dingen die aan de afgoden geofferd zijn. Wij weten dat wij al tezamen kennis hebben. En dat de kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. En zo iemand meent iets te weten, heeft nog niets gekend, gelijk met een behoort te kennen. Maar zo iemand God lief heeft, die is van hem gekend. Aangaande, kijk, daar gaat het om. Aangaande van het eten, de dingen die de afgoden geofferd zijn. Zij, ja, dat is belangrijk iets. Want Korinthe ook en die heidense landen, die waren allemaal in afgoderij. Er stonden overal tempels. En dat werd natuurlijk ook aan de afgoden geofferd. En nou ja, dan komt iemand, die wordt gelovig. Altijd naar de tempel geweest, altijd aan die offerfeesten meegedaan. En ook het offervlees gegeten of meegedaan aan het feest in de tempel. Ja, hoe moet je daar nou mee omgaan? Dus aangaande dan het eten de dingen die de afgoden geofferd zijn, zegt Paulus, wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen ander god is dan één. Klaar. Dat weten wij. Weten wij gewoon. Dus een afgod is niks. Dus met andere woorden, het vlees is ook gewoon goed. Niks, hoef je niet bang voor te zijn. Want hoewel er ook zijn die goden genaamd worden, het zijn in de hemel, het zijn op de aarde, de keizer werd bijvoorbeeld ook een god genoemd, gelijk er vele goden en vele heren zijn. Dat klopt in de wereld. Nochtans hebben wij maar één God, de Vader, uit welke alle dingen zijn en wij door tot hem. En maar één Heer, Jezus Christus, door welke alle dingen zijn en wij door hem. Dus dat moet je weten. Doch in alle is die kennis niet. Ja, dus in verband met die afgodenoffers. Kijk, maar sommigen met het geweten des afgods tot nog toe eten als iets dat de afgoden geofferd is en hun geweten zwak zijnde wordt bevlekt. Ja, omdat zij natuurlijk nog net in het geloof zijn. Dan heb jij nog die, ik bedoel, dat ben je toch niet in één klap. Je moet dingen gaan leren. Als hier, we zijn vrij, hè, dat weten wij. En dan komt een Jood, die wordt geloofd, komt in de gemeente, die nodig ik thuis uit. En net de boodschap gehoord. Zijn hele leven heeft hij gewoon nooit varkensvlees gegeten. En dan ga ik dus uitgebreid mijn vrijheid laten zien. Kijk eens, dat mogen we allemaal eten, tas toe. Ja, dat is. Ja, maar dat gaat Paulus dus zeggen, dat is niet liefde. Dat is jouw kennis, dat is opgeblazen kennis. En kijk, zo zit het. Nee. Dus hier ook. Sommigen eten met een geweten, dat is afgod, gods tot nog toe. Dus als je ongelovig bent, dan heb je een geweten van een afgod. Ja. Heb je geweten van een afgod. Van die afgoderijen, afgodsdiensten. En die eet als iets dat de afgoden geofferd is. En dan hun geweten zwak zijn, wordt bevlekt. Zie je? Dus ze zijn net geloof geworden. Ze hadden het geweten van een afgod. Ze zijn geloof geworden. Maar hun geweten, als je net geloof bent geworden. Dan heb je nog een zwak geweten. Je weet nog niet alles, hè? En ze weten wel, hé, dat is, ze weten inmiddels wel. Er is één God, dat is de God van Vader van de Heer Jezus Christus. En dat is aan afgoden geofferd. Als ik dat nu ga eten, krijgt hij toch een schuldig geweten daarvoor. Omdat hij daarvoor, had hij dat niet. En hij denkt, ja, dat is toch aan afgoden geofferd, dat mag niet eten. Dat is logisch. En Paulus zegt dan, dat is het geweten wat zwak zijnde wordt bevlekt. Dat wil zeggen, hij krijgt een schuldbewustzijn daarvan. Nou, dan zegt Paulus, nou, de spijzen nu maakt ons God niet aangenaam, want het zij dat wij eten, wij hebben geen overvloed, dus wij zijn, of wij het afgoden of we nou eten of niet, we zijn er niet beter om, en het zij dat wij niet eten, we hebben geen gebrek. Dus als we het eten, we zijn niet beter en we zijn niet minder. Of we dan eten of niet eten, ik heb geen last van mijn geweten, zegt Paulus. Maar, zie toe dat deze uw macht, kijk, daar heb je die macht, jouw vrijheid, dat die niet enige wijze een aanstoot wordt voor degenen die zwak zijn. Dat zijn degenen die net geloven zijn. En dat merk ik ook wel eens. Als je natuurlijk iemand krijgt in de gemeente. En die hoort nog maar net van deze boodschap. En dat je, zondagavond is er ook nog even over. Ja, dat je niet iedereen kan gelijk alles hebben en verdragen. Die moet je, ja, ik zeg altijd maar zo. Met een kind, ook een baby of een kindje. Die heeft speelgoed en die maakt een overheerding. Dan denk ik, nou word ik het zat. Hier dat ding. Ja. Nee. Kijk eens. Geef je die. En dan laat hij de andere los in het pakje. Dus wat doen wij? Wij geven de leer. En dan zien we vanzelf. Gaan ze die andere dingen. Die gaan de gezonde leer. Gaat dan die dingen gaan dan loslaten. Dus niet gelijk afpakken. Niet gelijk je vrijheid laten zien. Als mijn buurman bij een hele zware kerk zou zitten. En die zou op zondag absoluut verboden. Ik ben nu bij iemand aan het werk. Die mag op zondag echt niks doen. En ja, ik ga dan, ga ik hem bijvoorbeeld expres, ik ga hem op zondag appen, kan ik morgen in je huis, want ik, dat ga ik niet doen, want dan weet ik zeker dat hij aanstoot aanneemt. Want hij kent mij, want ik heb over het gedaanleven training gesproken. Of ik ga op zondag de auto wassen, weet je wel, om mijn vrijheid te laten zien. Dan weet je één ding zeker, die persoon ga ik nooit winnen. Die ga ik niet winnen, ja? En waar gaat het dan om? Toch de liefde voor de ander. Nou. Dus dat zegt Paulus hier ook. Zo iemand, u die de kennis hebt, ziet in de afgodentempel aanzitten. Kijk. Zal het geweten, dezelfde die zwak is, niet gestijfd worden om te eten de dingen die de afgoden geofferd zijn. Ja. Dus de sterke die eet, heeft dan geen schuldgevoel. En de zwakke, broeder, die krijgt door hem eigenlijk een schuldgevoel. Omdat hij nog een zwak geweten heeft. En wat je ook kan krijgen. Dat hoor je natuurlijk bij ons ook wel eens. Oh, bij jullie mag alles maar. Ja? Bij jullie kan alles. En sommige mensen die denken. En dan op een gegeven moment zeggen mensen. Nou, ik ga weg of ik wil het niet. En deze persoon. Die krijgt daardoor. Omdat er geen rekening mee gehouden wordt. Die ziet hem daar zitten. Die krijgt daardoor zijn schuldgevoel. En. Dat hij eigenlijk dus niet had. En zal de broeder die zwak is. In zijn geweten. In de boodschap. Net geloven. Door uw kennis verloren gaan om welke Christus gestorven is. Verloren gaan. Niet dat hij verloren gaat echt naar de hel. Maar dat hij weer terugvalt in zijn oude geloof. Dat is wat Paulus bedoelt hier. Nou kijk. Christus is toch voor hem gestorven. Door gijlieden al zo tegen de broeders zondigende. Kijk, en hun zwakke geweten kwetsende. Of je treft hun in hun zwakke geweten. Zondig tegen Christus. Daarom. Christus is ook voor hem gestorven. En nou ben je heel erg bezig. Met jouw kennis. Jouw vrijheid. Te laten zien. Terwijl die ander dat nog niet helemaal goed snapt. Daarom indien de spijs mijn broeder ergert. Zo zal ik in de eeuwigheid. Geen vlees eten. Opdat ik mijn broeder niet erger. Zie je het? Dat is dus. Christus in Paulus. Dat is wat de liefde in ons doet. Ja. En dat zegt hij tegen de Corinthiërs, want die waren natuurlijk opgeblazen. Dat was vers 1, kennis maakt opgeblazen alleen. Dat is mooi hoor. Ik denk ook, er zijn natuurlijk mensen die kijken altijd maar naar YouTube. En ik ben alleen maar met de dag elke keer meer van overtuigd hoe belangrijk het is dat je een plaatselijke gemeente hebt. Want dan heb je een plek waar gelovigen samenkomen en het ook in praktijk en uitoefenen met elkaar. Ja? Dat heb je natuurlijk niet als je alleen maar thuis zit. Ja, je kan thuis geloven. Ja, dat kan. Nou, dat kan, ja. Het is wel hoe je dat uitlegt. Maar dat ben je in feite, als je dat alleen maar doet, ben je alleen maar kennis aan het opdoen. Kennis, kennis, kennis. En dat maakt ook een oase. Nee, kennis die ook in praktijk gebracht worden. En dan vooral natuurlijk in je eigen omgeving, maar ook met je broeders en zusters. En daar spreekt Paulus hier ook over. Opdat ik mijn broeder niet erger. Nou, nog even één tekst. Gaan we naar 10. 1 Korinthe 10. Dat is een beetje vergelijkbaar. Gaat ook over afgoden offers, maar dan vooral, ja, dat jij niet deel meer hebt. Dat je naar zoiets toe gaat waar dus afgoden geofferd zijn. En dat je dan daaraan, wat daar geofferd is, dat je daaraan deel zou hebben. Dat zegt Paulus, dat moet je natuurlijk niet doen. Nee, dat zou inderdaad een beetje raar zijn. Dus hij moet het aan hun leren. En dan zie je in vers 23, kijk, alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar alle dingen zijn niet oorbaar, zijn gepast of zijn zinvol. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar alle dingen stichten niet. Dus voor mijzelf is niet alles zinvol. He, ik ben vrij, zeker. Ik ben toch vrij? Mij kan niks gebeuren, toch? Maar niet alles. Paulus zegt in 1 Korinthe 6, dacht ik. Het staat een vergelijkbare tekst. Maar dan zegt hij, maar ik zal mij door geen... Nou, hou je vinger hierbij. Laten heersen. Maar ik zeg het niet helemaal goed. 1 Korinthe 6, vers 12. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij... onder de macht van geen mij laten brengen. Zie je? Daar gaan we het om. Heeft het macht over jou? Dus nee, niet alle dingen stichten ook de ander. Het is niet allemaal zinvol voor mij, oorbaar. En ook alle dingen die stichten de ander niet. Niemand zoeken wat van zichzelf is. Niemand ingezoeken wat van de ander is. Zie je het? Eet al wat, kijk, in het vleeshuis verkocht wordt. Dus niet in de tempel. In de vers daarboven heeft hij het ook over de offeranders van de heidenen. Hij zegt in het vleeshuis. Dus in het vleeshuis had je bijvoorbeeld, dat zijn gewoon, ja, weet ik veel, slagerswinkels of zo. Dus je had offerdiensten in die tempels van afgoden. En daar was ook vlees van over. Dat ging dan ook naar die winkel. Dus dat lag allemaal door elkaar in. Gewoon. Heb ik me laten vertellen, heb ik gelezen. Maar hij spreekt ook over het vleeshuis, dus dat is niet een tempel. Bij wijze van spreken dat wij nu naar een islamitische slager zouden gaan, bijvoorbeeld. Ja, kan je dat wel eten? Is dat niet besmet? Ja. Ja, als je zwak geweten hebt, dan zou je dat kunnen denken. Of, heb ik ook eens gehoord, dan zat je in een zaaltje en dan was daar de avond ervoor, was daar yoga gehouden. Nou, dan moet eerst de zaal helemaal gereinigd worden. Nou, Tom klinkt al. Moet dat gereinigd worden? Als worden wij ook misschien wel besprongen of wat dan ook, of besmet. Ja? Dus. En dat is hier ook niets om de vragen om het geweten wil. Dat wil zeggen. Waarom? Waarom hoef ik niet te weten? Waarom moet dat gaan? Is dat uit de offerdienst? Of is dat. Dat hoef je helemaal niet te vragen, want je mag gewoon eten. Want er zijn namelijk helemaal geen restricties voor ons met eten. Dus voor het geweten hoef je dat ook niet te doen. Je mag het gewoon eten. Ja, het is dus niet zo van, nou ja, wat niet weet, wat niet deert. Dat kan je ook een stil geweten houden natuurlijk. Wat niet weet, wat niet deert. Maar dat klopt niet, hè. Dan weet ik het niet. Maar als ik het wel weet, heb ik er toch een probleem. Nee, er zijn geen restricties. En daarom zegt hij ook, kijk, want de aarde is des Heren en de volheid dezelfde. Mensen, dieren, planten, wereld, alles is van de Heer. Het is allemaal voor ons. Als wij het in dankbaarheid aanvaarden, mogen we alles eten. Kijk, indien iemand van de ongelovigen u noodt en gij daarin gaan wilt, eet al wat uw lieden voorgesteld wordt, niets ondervragen om een geweten wil. Dus let op, in van de vers 26 ook, ja? Zeg het. De vers 25. Nee, je kan het gewoon aannemen, je kan het gewoon opeten. Dus iemand van ongelovigen bij hem thuis behoort. Niet een afgodstempel, dat is helemaal anders. Dat niet, maar iemand thuis. Zegt hij, ja. Maar zo iemand tot uw lieden zegt, dat is afgodenoffer. Eet het niet om degene die u dat te kennen heeft, gegeven heeft en om het geweten wil. Want de aarde is des Heren, niet van de afgoden en de volheid dezelfde. Nou, als iemand tot u zegt, dat is afgodenoffer. Dat moet in mijn ogen een zwakke gelovige zijn die dat zegt. Dat kan. En dan net zoals ik net zei, zou je dat wel in die zaal doen? Want gisteren is dat zegt een ongelover, zegt dat niet. En een ongelover zal ook niet zeggen dat is afgodenoffer, want die ziet het helemaal niet als een afgod. Als een offer van een afgod. Dus dat moet een broeder zijn die dat zegt. Dus Paulus zegt, als die dat tegen jou zegt, ja, eet het dan niet. Ja? Door, ik zeg u, om het geweten niet van uzelf, maar van de ander. Dat eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de Nederlandse. Dat is afgodenoffer. En dus, liefde voor de zwakke broeder is eigenlijk de enige beperking om het niet te eten. Om hem dus nog niet, wij zeggen, voor het hoofd te stoten. Ja? Of dat hij zijn zwakke geweten gekwetst wordt. Want waar wordt mijn vrijheid geoordeeld, zal het geoordeeld worden door een ander geweten. Ja? En indien ik met genade de spijze deelachtig ben, waarom word ik gelasterd over hetgeen waarvoor ik dank zeg? Waarover ik God dank zeg? Ja? Waarom zou ik mij daar iets van laten van aantrekken van iemands ander geweten? Waarom zou ik dat doen? Mijn geweten is toch vrij? Ik ben toch vrij? Ja, mijn geweten, dat is inderdaad, als ik het nou niet eet, ik blijf nog steeds vrij hoor. Ik doe het niet omdat ik een schuldig geweten krijg. Ik doe het in verband met liefde voor die andere persoon. Ja? Dus mijn geweten wordt niet getroffen door de beoordeling van een ander. Ik doe dat geheel uit vrije wil. Zoals Paulus ook zegt in vers 24. Niemand zoeken wat van zijn zelfs is, maar een ieder zoeken wat des anderen is. Ja? Ja, de genade boodschap is meer alleen maar weten. Ik ben vrij en ik ben gered. Het is praktijk. Dus ik pas mijn gedrag aan uit liefde voor die anderen, maar niet omdat mijn geweten mij aanklaagt. Mijn geweten, want dat is het onderwerp. Maar om die andere zwakke broeder tegemoet te komen in zijn zwakke geweten. Ja, kijk, als dat na een jaar in de gemeente nog steeds zo is, ja, dan ga je natuurlijk wel eens praten van, ja, weet je, ik blijf met liefde, maar... Dus ja, het zijn, daarna komt ook vers 31 natuurlijk. Het zijn dan dat gij lieden eet, het zijn dat gij drinkt, het zijn dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. Wees zonder aanstoot te geven, de Joden, de Grieken en de gemeente Gods. Zo gelijkerwijs ik ook in alles, allen behaag, niet zoekende mijn eigen voordeel, maar het voordeel van velen, opdat zij mochten behouden worden. En dat is het. Paulus gaat ook naar de Joden, hè, dat, opdat die ene van hun behouden mocht. Nou, stel je voor, hij gaat overal maar precies allemaal doen wat zij dus eigenlijk aan zouden nemen. Dan wint hij ze toch niet. Nou, dat principe, dat geldt natuurlijk voor ons ook nog steeds. Dus we gaan terug naar Handelingen, gaan afsluiten. Handeling 23 vers 1. En onderweg even naar Romeinen 15 vers 8. Als Paulus zegt, ik sta hier... Ja, ik heb met alle goed geweten voor God gewandeld tot op deze dag. We weten nu waarom hij dat kan zeggen. Ja. En als je kijkt in... Hij zegt dat dus daar als een gelovige voor die raad. En die raad, dat zijn allemaal ongelovigen. Het is net zoals de Heer Jezus Christus zegt, die de eerste die zonder zonde is, werpt de eerste steen. En dan zijn ze door hun geweten overtuigd. En Paulus zegt, ik sta hier met een goed geweten. Wij zijn dus ook dat probleem. En... Oké, dus die mensen daar, die raad, zien eigenlijk twee Paulussen. Ja? De Paulus die eerst heeft, met een goed geweten, heeft hij meegedaan aan de vervolgingen en heeft hij zelfs aan de overpriesters brieven begeerd. Dus dat, beter konden ze niet hebben. En had goed geweten. En nu zegt hij onze gelovigen, hé, ik heb een goed geweten. En dat is wat ze voor ze zien staan. En hoe kan dat? Ja. Nou, hij is niet meer zoals hun. Er is iets veranderd. En als je kijkt in Romeinen 15 verzacht. Kijk, dat is natuurlijk wat het grootste gedeelte van de christendom, dit vers eigenlijk nog steeds toepast. Zonder, ja, ik zeg het eigenlijk niet goed, ik zal het eerst even lezen. Ik zeg dat Jezus Christus een dienaar geworden is van de besnijdenis. Niet aan, ja ook aan, maar vooral van de besnijdenis. Vanwege de waarheid Gods, zodat hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen. Oké, ik ga naar de evangelie, maar Christus is toch een dienaar van de besnijdenis? Dus ja, als je dus Christus wil volgen via de apostel Petrus en in de evangelie, dan krijg je dus dat kwade geweten. Geen goed geweten, geen rein geweten. Als je naar vers 16 gaat, en Paulus zegt, opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het evangelie Gods bedienende, opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden geheiligd door de Heilige Geest. Ja, dan zeg je, wacht eventjes, dat is wat ik wil volgen. Daar is Paulus het over gehoorzaamheid des geloofs in vers 18. Kijk, ik zou niet durven iets te zeggen terwijl Christus door mij niet verkrocht heeft, door het gehoorzaamheid der heidenen, het woord en werk. Dat is de apostel van de heidenen. En die moet ik volgen. Maar als ik vers 8 en 16 bij elkaar doe, dan weten we ook, het gaat ook niet werken. Ja? Dus, ja, dus de boodschap is, ja, we hebben één vers gevonden, maar goed, dat ging over het geweten. Het is toch wel belangrijk dat je dat weet, en je herkent het ook aan jezelf natuurlijk, omdat wij zitten allemaal in deze boodschap, maar we hebben ook in een andere gezeten. En hoe dat geweten, dus als iemand zegt een rij geweten, dat zegt van mij nog niet alles. Want waardoor wordt zijn geweten nu gevormd? Nou, je weet, als iemand dus in een bepaalde leer zit van de kerk, dan weet je het. En iemand die terecht snijdt, weet je het ook. En een ongelovige, dat is iemand die heeft het geweten van een afgod nog steeds. Totdat Gods geest in hem komt wonen. En dan gaat Gods geest in zijn geweten getuigen. En dan maar hopen en bidden dat hij ook de apostel Paulus gaat kennen. Want dan heeft hij pas werkelijk liefde uit een rein geweten. En de goede strijd is geloofs. En dan oefent hij zichzelf om een onerg geweten te hebben voor God en voor de mensen. En dan leidt hij niet schipbreuk aan het geloof. Dan heb je geen kwaad geweten. Hoef je geweten ook niet dicht te schroeien. Gewoon de gezonde leer. En dat is het. Maarten, wil jij voor ons eindigen?
Ik wil u danken dat we bij elkaar waren, om geleerd te worden uit uw woord, ook wel van het bijzonder van leren. Gezonde woorden dan, van apostel Paulus, dat we daar dat versterkt, dat we bemoedigd worden, dat we elke dag uw woord ook nodig hebben. En dat uw woord gewoon voor onze boeken, en dat ligt op ons pas. Dank ik u voor dat, omdat we het heel woord hebben, de hele woord is te waarheid. Vader, dank ook voor alle zegeningen. Dank je wel voor alles.
Amen, amen. Ja. Nou, bedankt dat jullie weer gekeken hebben. En ik hoop dat jullie hier ook weer wat van geleerd hebben. Dat Gods woord je weer heel blij mag maken. En dat jullie ook maar een rein geweten mogen hebben. En een onergelijk geweten. En liefde uit een rein geweten. Door de gezonde leer. Bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Allemaal de groeten van degene die hier zitten hier in Sassenheim. Tot ziens. Stop.